ze staan, maar jij, Jodenbos.
Ja, is iedereen er klaar voor? Even kijken, hartstikke goed. Goed, onze volgende spreker is Arnoud. En die gaat wat meer in op de juridische kant van het verhaal, wat ook zeker interessant is. We hebben voor deze sessie, omdat er misschien wat moeilijke termen zitten, hebben we aan beide kanten microfoons. Mocht je een vraag hebben tijdens de presentatie, gewoon je hand opsteken. Dan beginnen we met de eerste vraag. Oh, nee. Dan komt de microfoon naar je toe en dan kan je vraag stellen. Ja, dankjewel.
Oké. Okay. Dankjewel. Test 012. Ja. Goedemiddag. Ik ben Arnoud Engelfried, ICT-jurist met een mening. En ik ga het komende half uur wat vertellen over computervredebreuk en aanverwante zaken. Ik begin met een algemene introductie van wat mag er nou wel en niet volgens de strafwet. En daarna kom ik op het waarschijnlijk wat interessanter stukje. Wanneer mag het nou stiekem toch wel? Bijvoorbeeld omdat je met onderzoeksjournalistiek bezig bent. Of omdat je in het kader van responsible disclosure iets aan de kaak wil stellen. Nogmaals, als er vragen zijn, roep ze alsjeblieft. Laat ik beginnen met het belangrijkste juridisch artikel waar je tegenaan kunt lopen als hacker zijnde. En dan bedoel ik hacker in de fatsoenlijke betekenis. Computervredebreuk, oftewel wat ze hacken noemen in de noob-betekenis, opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk. En dat is zo breed als het klinkt. De wet kent daarvoor niet de eis dat je een beveiliging moet doorbreken, hoewel dat wel een bewijs is dat je bent binnengedrongen. Ik weet niet of mensen deze binnendring herkennen. Kun je mij vertellen wat ik hiermee doe als ik dit draai op een van de drie getoonde systemen? Wie programmeert er nog in C, als ik vraag mag? Nou, toch wel aardig mensen. Wat doet dat? Ja, precies. Dit is een Linux kernel hack die ze een tijdje geleden erin hebben geprobeerd te fietsen. Nou, als je dit in een Linux systeem weet te krijgen en je weet vervolgens deze twee signalen te geven om zo root te krijgen, dan is dat een vorm van binnendingen. Dan pleeg je een strafbaar feit. Dat is computervredebreuk. Dus een beveiliging doorbreken, een truc verzinnen om privileges te krijgen waar je geen recht op hebt, is een vorm van computervredebreuk. Ook het gebruik van andermans wachtwoord, zelfs als het gewoon op een geel briefje bij de monitor staat, is een vorm van computervredebreuk. Er zijn uitspraken genoeg over. Hergebruiken van een password, het stiekem lenen van een password terwijl de uitlener niet bevoegd was om jou dat te geven, zijn allemaal vormen van computervredebreuk. Ook het aannemen van een valse hoedanigheid, oftewel je voordoen als iemand anders of als iets anders waardoor je naar binnen kunt komen, kunnen vormen van computervredebreuk zijn. Doe je een van deze zaken, dan pleeg je een misdrijf. Dit zijn allemaal dingen die lijken op inbreken, cracken op een of andere manier, of social engineeren, zo je wilt in het laatste geval. Maar dit geldt ook als je systeem onbeveiligd is. Dus ook als je binnendringt in een systeem op een andere manier dan wat ik net heb genoemd, waarbij je geen van die drie dingen doet, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Zit eigenlijk, er is een vraag helemaal achterin. Even de microfoon alsjeblieft.
Ik ben op zich even benieuwd. Ik weet dat als je een auto openlaat, dat je ook strafbaar bent dat jij hem openlaat. Is dat bij computervredebreuk ook zo? Dat het aan de andere kant ook strafbaar is om het systeem open te laten staan?
Ben je strafbaar als je je auto openlaat of als je je computer openlaat? Nou, daar verschillen, ten eerste op je punt over de auto's, daar verschillen de juristen over van mening. Het idee is dan, ja, je lokt diefstal uit. Nou, ik denk dat dat volgens de huidige jurisprudentie niet zo is. We hebben recent van de Hoge Raad een arrest gehad over lokfietsen. Het is niet verboden om een fiets zonder slot bij het station te laten staan. Zelfs niet als je hoopt dat die dan gestolen wordt. Zolang je niet actief tegen een groep junkies zegt, hey, heb je die fiets gezien, pleeg je nog geen misdrijf. In sommige gemeentes kan het tegen de algemene plaatselijke verordening zijn, zeg maar de huisregels van de gemeente, om je fiets zonder slot neer te laten. En dat wordt dan gegooid onder overlast veroorzaken. Maar goed, dat is dan hetzelfde als een blikje op straat gooien. Ga je niet voor in de gevangenis, kun je hooguit een boete voor krijgen. Je zou dus onder omstandigheden kunnen zeggen, er is sprake van uitlokking, maar ik denk dat dat pas gaat spelen als je een honeypot opzet en die dan actief in allerlei crackerkanalen gaat promoten. Want dan nodig je dus mensen uit om te gaan hacken. Dat kan fallout hebben en dat kan dan aan jou te wijten zijn. Van honeypot kraken zelf computervredebreuk is, ja, het ding is bedoeld om te kraken. Dus dat is nog een lastige discussie, maar ik vrees dat je die de strafrechter niet uitgelegd krijgt. Dus laten we dat niet proberen. In 2006 is die wet computercriminaliteit gewijzigd. Tot die tijd was het inderdaad nodig dat je een beveiliging doorbrak of iets deed wat daarop leek. En in 2006 is er gezegd, vanwege het cybercrimeverdrag moet dat breder. Wel moet het kenbaar zijn dat je je op verboden terrein bevindt. Dus je moet op een of andere manier weten, hè, bijvoorbeeld stop stealing my internet, oh shit, daar mag ik niet zijn. Ga je er dan toch naar binnen, dan zou je dus een strafbaar feit plegen. Tenminste, sorry? Je kunt hem ook dichtzetten, maar ja, als ik mijn achterdeur openzet, geeft dat jou nog niet het recht mijn televisie mee te nemen. En dat is dus, naar Nederlands recht is dat geen entrapment of uitlokking. Sorry?
Dat staat daar.
Ja, als je dus een bordje in je achtertuin zet met ga alsjeblieft niet naar binnen en mijn stelen. Je verzekering zal niet uitkeren. En ik denk dat politie het op de stapel nul prioriteit legt. Maar formeel is het nog steeds strafbaar. Want je insluipen in andermans huis mag nog steeds niet. En als er een bordje hangt, dan ja, mag het al helemaal niet. Er is alleen eerder dit jaar in april een rechtszaak geweest in Den Haag. Een jongen die had op zijn netwerk van zijn buren ingelogd en die is naar 4chan gegaan, naar B. En die heeft daar, de exacte tekst weet ik niet meer, maar gezegd, ik ga mijn hele school uitmoorden. En dat was dan vrij recent na een aantal Amerikaanse en Finse moorden op scholen. Dus dat werd best wel serieus genomen. Dus dan zijn ze met een SWAT-team naar binnen gegaan, bij de buren. En vervolgens erachter gekomen van, ja, die mensjes die doen dat niet. Maar ze hebben een buurjongen en die zit op die school waar de aankondiging is gedaan. Dus dat is een interessante datamining. Maar in ieder geval, daar zijn ze naar binnen gegaan. En die hebben ze onder andere aangehouden voor computervredebreuk, namelijk het meesurfen bij de buren. En die rechter daar heeft gezegd, het is geen computervredebreuk als je alleen maar aanmeldt op iemand zijn onbeveiligde netwerk en dan doorhopt naar buiten. Dus als je het alleen maar als een proxy gebruikt, vind ik dat geen computervredebreuk. Je dringt namelijk niet binnen op een van de computers in dat systeem. Ik vind dat persoonlijk een beetje moeilijk, want die modem, die router, is ook een geautomatiseerd werk, is ook een computer. Maar goed, die nuance is niet aan de orde gekomen. Dus het lijkt legaal om mee te surfen, maar je bezorgt je buren wel een SWAT-team. wij mensen, je kunt natuurlijk het inbreken zelf, maar je kunt ook tools aanbinden waarmee het mogelijk zou kunnen zijn om te cracken. Die tools zijn strafbaar wanneer ze hoofdzakelijk geschikt zijn of ontworpen zijn om computervredebreuk mee te plegen. Dus een tool als VI, daar kun je van alles mee. En met Netcat kun je ook best wel veel, maar dat is niet ontworpen om mee in te breken. Maar een password cracker zou dat kunnen zijn. Een poortscanner zou dat kunnen zijn. En er zijn natuurlijk allerlei andere scriptjes en tooltjes waarmee je zeker weet, nou, dat is gewoon een vorm van computervredebreuk. Helemaal achterin.
Als je een tooltje schrijft met als doel om penetration testing te doen dan?
Ja, als je een tool schrijft om pentesting mee te doen, dat is dus een grijs gebied. Dan zeg je dus, ja, dit is niet bedoeld om in te breken bij anderen. Dit is bedoeld om legitiem security research te doen. Ik denk dat je dan aan de goede kant zit, maar je komt dan wel in het mijnenveld van de disclaimers. En dan gaan mensen erop zetten van, ja, Asalavista.com gebruikt het alleen om je reservekopieën mee terug te halen en zo. Dus je komt heel snel in een grijs gebied terecht, maar ik denk dat het wel kan. Er zit indirect wel die opzet bij dat je er computervredebreuk, of dat iemand er computervredebreuk mee gaat plegen. En dat is een moeilijke. Dus allerlei scripts en tools kunnen daaronder vallen. Maar een aantal jaar geleden, 2005, heeft de Hoge Raad gezegd, ook een stappenplan in een tijdschrift, namelijk dit hier, kan daaronder vallen. Wat hier gebeurde is, stond in een computer-ID compleet, stap 1 tot en met 6, hoe kraak je kanaal plus. Geluid deed het niet, maar goed, je kon het wel meelezen. Dan hadden ze in het tijdschrift zelf gezet van, ja, enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats. We hebben Kanaal Plus om een reactie gevraagd, maar die onthouden zich van commentaar. Nou, dat kwam vervolgens via de rechter alsnog. En tot aan de Hoge Raad hebben ze dit verloren als tijdschrift. Een concreet stappenplan, dus uitleggen in detail, zo doe je het. Proof of concept, of dat nou de Nederlandse taal is of in C of wat dan ook. Dat kan dus een vorm van cracking tool zijn. Dit heeft geen ander doel dan gewoon het kraken van de Kanaal Plus dienst. Er staat tegenover dat als je een paper publiceert, bijvoorbeeld hoe kraak je de OV-chipkaart. Ja.
Nou, u zegt net van dat stappenplan. Wanneer ze daar nou boven hadden gezet van, dit is bedoeld voor geïnteresseerde lezers, gewoon als vermaak, had het dan wel gemogen?
Als je dan een disclaimer boven zet, dit is alleen ter lering en de vermaak en je mag het natuurlijk niet echt doen. Je kunt een eind komen met dat soort disclaimers, maar ik ben er zelf altijd heel terughoudend mee, omdat mensen nog wel eens, zeg maar, compleet illegale dingen doen en een disclaimer erboven van, dit is alleen maar voor de grap. Als je disclaimer duidelijk serieus is, dan kun je daarmee, of als je bedoeling duidelijk serieus is, bijvoorbeeld dit onderzoek van de universiteit, dan zou een disclaimer kunnen helpen. Maar uiteindelijk gaat het om wat je doet en niet wat je erboven staat. Er zijn allemaal van die wear sites en daar staat dan boven dit. Hier mag je alleen op als je het belooft als reservekopie te downloaden of binnen 24 uur weg te gooien. Nou, dat is een compleet onzinnige disclaimer, want je mag gewoon dat spul niet aanbieden. Dus een disclaimer alleen helpt je niet. Maar als je dan zegt, ja, ik twijfel of dit legaal is of niet, dan zou misschien soms een disclaimer kunnen helpen. Maar ja, als het al te apert, zeg maar, in strijd is met wat je doet. Dus je breekt ergens in en je zet erbij van, ja, dit is alleen maar een oefening met mijn elleboog of zo. Daar trapt niemand meer in. Als je nu serieus onderzoek zou gaan doen, dan kom je in een heel ander gebied terecht. In de OV-chipkaartzaak die NXP had aangespannen in 2008. Daar kwam de rechter met de conclusie, ja, dit paper is legaal. Waarom? Ja, er staat alleen maar, voor zover de voorzieningenrechter kan nagaan. Dus je ziet die man al die formules en later, wat is dit? Bevat het in hoge mate theoretische wiskundige beschrijving, maar zeker niet een praktische handleiding. En daar zit dus volgens de rechtspraak het verschil. Als je gewoon uitlegt, jongens, we hebben een probleem en wiskundig gezien dit en dat. Maar dat is niet meteen iets waarmee heel Nederland gratis kan gaan shoppen of gratis kan gaan OV'en. Dan zit je aan de goede kant. Je ziet in sommige security circles dat er wel wordt gezegd van, als je een proof of concept publiceert, zorg dan dat er ergens een foutje in zit. Of zorg dat er iets in zit waardoor je niet meteen heel gekke dingen kunt gaan doen. Dus iets dat bijvoorbeeld standaard alleen een DOS-aanval op 127.0.0.1 uitvoert. En niet op mastercard.com bijvoorbeeld. Dus als je dat soort dingen doet, dan is jouw tool niet meteen bestemd om hele gekke dingen mee te doen, maar meer als test van ja, het werkt. DDoS-aanval, leuk opstapje naar de volgende. Een DDoS-aanval of een denial of service aanval is ook strafbaar. Artikel 138b wetboek van strafrecht. Toegang tot een computer of een netwerk belemmeren door daar gegevens aan toe te zenden. Er staat maximaal 1 jaar cel op. Ik weet dat er gezegd is 6 jaar cel voor die Jeroen Zorg, kom ik zo meteen op. DDoS-aanvallen bestaan natuurlijk al vrij lang. Toen ik nog een klein nerdje was en veel op IRC was, toen had je de ping of death. Weet je mensen die nog kennen? Wie heeft hem verstuurd? Kijk, hartstikke goed. Toen was dat nog niet strafbaar. Maar nu dus wel, dus doe het niet. Doe het niet. Maar je hebt ook iets wat modernere varianten daarop. Kun je of mensen deze herkennen?
Ja, dat is mijn werk.
Is dat jouw werk? Nou, dan heb je bij deze strafbaar feit bekend. Nee, is flauw. Dit was een aanval op geen commentaar, omdat hij een beetje domme actie richting de roze hufters, was het geloof ik, van Geen Stijl hadden ondernomen. Hier werd dus in de source code van de homepage van Geen Stijl met een code opgenomen die per persoon 4 keer een willekeurige request deed op een dingetje van geencommentaar.nl. Geen commentaar is een linksweblog, om toch maar even daarin te vervallen. Die servers zijn toen best wel ontploft. Dat kan dus een strafbare vorm van denial of service aanval zijn. Dus je betrekt met een botnet of met zo'n script of op een andere manier betrek je allemaal mensen bij jouw aanval. En dan ben je als uitvoerder daarvan, als evil genius, kun je daarvoor dan vervolgd worden. Nou, ik zei daarnet, er staat maximaal 1 jaar cel op het uitvoeren van een DDoS aanval. Maar in de praktijk wordt het, als je nu in de kranten leest, dat ja, er staat 6 jaar cel op. Nou, dat komt omdat we nog een ander wetsartikel hebben en dat heet het beschadigen van computersystemen. Opzettelijk en wederrechtelijk computersysteem of netwerk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken. Dat gaat niet alleen over dingen in de fik steken, maar ook ze langs software weg of langs netwerk weg onbetrouwbaar maken. Daar staat standaard ook 1 of 2 jaar cel op. Maar op het moment dat daarbij wat dan de wet noemt gemeen gevaar voor goederen of diensten optreedt, en nog meer bij levensgevaar of als er werkelijk doden vallen, dan laat het van 6 jaar naar 9 jaar naar, ik meen zelfs levenslang. Dus als je een ziekenhuis DDoS't waardoor er allemaal mensen doodgaan, dan levert dat echt meer op dan dat ene jaar cel. En dit is dus het artikel dat justitie nu steeds van tafel haalt om mensen te laten schrikken. Let op, er staat 6 jaar cel op een DDoS, of een DOS-aanval. Dat is wel waar, maar alleen als er dus gemeen gevaar. Dus als echt dingen hardwarematig stuk gaan. En ja, bij wetware is het nog veel meer. Nou, dat verzinnen ze natuurlijk niet zomaar. Er zijn een paar rechtszaken over geweest. Dit is Turkish Place. Zijn site had ook een paar mensen ruzie met elkaar. Dus ja, wat doe je dan? Ga je een DDoS-aanval uitvoeren? Maar die was zo groot dat daardoor Argeweb en Leaseweb onderuit gingen. Nou, dan moet je best wel je best doen. Maar daarvan heeft de rechter dus gezegd, die hebben dus 50.000 klanten met z'n tweetjes. En hun infrastructuur, dat is een vitale infrastructuur. Zo belangrijk dat dat gemeen gevaar voor goederen en diensten oplevert. En daarom is dat artikel met die maximaal 6 jaar cel van toepassing. Dat ze zulke zware aanvallen uitvoeren dat er gewoon echt dingen stuk gaan. En dan is het meer dan het DDoS-artikel. Ook nog eerder, om toch nog weer een keertje Geen Stijl erbij te pakken. Dit is de 0K1FE crew. Oftewel de DDoS-kabouters uit 2004. Die hadden op een gegeven moment bedacht omdat het kan, een aanval uit te voeren op overheid.nl, regering.nl enzovoort. Het is me nooit duidelijk geworden waarom nu precies, afgezien van dat in het vonnis stond van ze waren het oneens met bepaalde punten van het beleid. Maar nou ja, die hebben een behoorlijke aanval uitgevoerd op allerlei instanties. Op zeker moment, ik weet niet meer precies hoe, maar kwam geen stel daar ook bij om de hoek kijken. Die kwamen ze op het spoor of die publiceerden daar dingen over. Nou, dat vonden ze niet zo leuk. Dus toen kwam het op IRC-kanaal kwam dit voorbij. Nou, daardoor is geen stijl ook een paar keer flink onderuit gegaan. Was dat voor jouw tijd, Anna?
Nee, dat was tijdens mijn tijd.
Ah, oké. Maar, nou ja. Wat zeg je nu? Ja, maar nou, dan word je natuurlijk best wel hard teruggepakt als ze er eenmaal achter komen. Wat je dan vooral niet moet doen, is naar Radio Online van de Trolls bellen. En in de radio vanaf een vaste lijn bekennen, ik heb het gedaan en ze kunnen me toch niet pakken. Echt, hoe dom kun je zijn, maar goed. En wat je dan ook niet moet doen is, als je ter rechtszitting bent, dat je dan in de pauze met z'n tweeën even naar de wc gaat. En dan tijdens het plassen met elkaar overlegt wat je gaat zeggen. En dan helemaal niet als er een rechercheur tussen je in staat, die toevallig van een andere zaak kwam en denkt, nou, moet ik toch eens eventjes gaan vertellen. En je zegt, een soap. Maar in ieder geval, die zijn dus ook veroordeeld voor gemeen gevaar. Want die hebben ook sites kapot laten gaan en infrastructuur vernield. Dus daar kun je dan tot 6 jaar zelf voor krijgen, hoewel het in hun geval 240 uur schoffelen is geworden. Maar goed, dat is dan weer een andere discussie. Ga hem toch laten zien. Op het moment dat je een DDoS-aanval uitvoert, moet natuurlijk wel een deugdelijke poging zijn, zoals dat dan heet. Kun je daarvoor ook vervolgd worden, ook als je dat in de wereldtijd doordoet. Dus ik denk dat Matthijs van Nieuwkijk zich hier schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. En daarbij onze Arnoud als willoos werktuig heeft ingezet. Want ja, je wordt als je in de wereldtijd doorzit best wel voor het blok gezet. Van ja, dat zul je toch moeten doen als hij dat zegt. Anders zit je de volgende ochtend bij de kapper en zegt heel Nederland van wat ben jij? Nou ja, goed. Dus, maar in die uitzending hoor je een opmerking als van ja, maar kom op, wij zijn de pers of kom op, wij zijn journalisten. En dat kan een verweer zijn. We hebben in Nederland, in Europa namelijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En artikel 10 daarvan zegt, in ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. En dat recht omvat het recht om inlichtingen, informatie te verstrekken, als ook om dat te ontvangen. Dus je zou, en daaruit wordt afgeleid, dat je als pers best wel een grote vrijheid hebt om allerlei dingen te doen en uit te halen, informatie binnen te halen en informatie te verspreiden. De pers maakt daarvan, wij mogen alles, oftewel we zijn de NOS, we zijn laat, we mogen over de vluchtstrook. Dat is dus niet waar. De pers heeft in zijn algemeenheid niet het recht om de wet te schenden. Maar het kan soms zijn dat de rechter zegt van nou, wat je hier doet heeft een journalistieke waarde. Ik leg je geen straf op. Ik vind dit op zich strafbaar, het hacken van dit systeem. Maar je hebt daarmee wel iets aan de kaak gesteld. Dat was bijvoorbeeld in 1995 zo. Het was eigenlijk al veel eerder. Een man had aangetoond dat het makkelijk was om vervalste rijbewijzen. Dit is echt nog een heel oud rijbewijs, maar in die tijd was het ongeveer. Het was gemakkelijk om een vervals rijbewijs te krijgen. Nou, dan kun je natuurlijk schrijven, maar dan zegt iedereen, ja, dat is niet waar. Dus je moet dan bewijzen, een proof of concept, maar dan in offline. Dus die man is een vervals rijbewijs gaan aanvragen, heeft daarover gepubliceerd en werd vervolgd voor het aanvragen van een vals rijbewijs. Want dat is valsheid in geschriften. De Hoge Raad heeft gezegd van ja, het is nog steeds strafbaar, ook als je het doet als journalist. Alleen vanwege het belang, het maatschappelijk belang van het aantonen van dit lek, geef ik je geen straf. Dus het is wel strafbaar. Je hebt een strafbaar feit bepleegd, maar je krijgt 0 dagen cel, geen boete, u kunt weer gaan. En op die manier probeert de rechter een beetje een afweging te vinden. Maar ja, het is valsheid in geschriften, maar met een nobel doel. In een andere zaak had een meneer ontdekt dat er gaten zaten in een systeem van automatische incasso. En die was daarmee in staat om zonder autorisaties, nou ja, 7,5 ton zo ongeveer, af te boeken van allerlei rekeningen naar zijn eigen rekening toe. Want hij was bezig met een boek en hij ging aantonen dat het automatische incassosysteem lek was. Nou, dat had hij best wel afdoende aangetoond op die manier, want het is best wel knap als je dat krijgt. Maar zijn beroep op de persvrijheid, op informatievrijheid, werd afgewezen, omdat er andere minder verstrekkende methodes van dienst stonden. Bij wijze van, als je 1 euro af weet te boeken, heb je je punt eigenlijk ook al gemaakt. Of als je samenwerkt met iemand en je zegt van, hey, jij bent Stichting Huppel de Pup, ik boek bij jou even 1.000 euro af om te bewijzen dat dat kan en dat er ook bij grote bedragen niks op zit. En dan spreek ik af dat je het daarna weer terugkrijgt. Dus als je het samenwerkt met iemand in plaats van een argeloze derde erbij te pakken, krijgt het ook al een hele andere lading. Dus je wordt geacht als journalist die afweging te maken, moet dit echt zo? Als je wil bewijzen dat internet kwetsbaar is voor DDoS-aanvallen, moet je dan heel internet platgooien? Of zou je ook ergens een eigen servertje kunnen platgooien om op die manier te bewijzen? Of kun je samenwerken met een provider dat die zegt van nou, probeer het maar een keer op zondagmiddag en dan gaan we het op die manier testen. Dus die afweging moet je kunnen maken. En als jij hem niet goed uitvoert, kan de rechter jou daarop aanspreken. Dus dat is jouw verantwoordelijkheid als journalist, als ethische hacker. Moet dit echt zo? Heb ik alles gedaan? Heb ik alle andere alternatieven uitgesloten? Is er echt geen andere manier dan dat ik nu heel internet moet platleggen om dit te bewijzen? Dat blijkt ook uit een wat recentere zaak van de mailbox van Jack de Vries. Bij de Nieuwe Revue hadden ze op een gegeven moment bedacht van goh, die Jack de Vries die heeft een privé mailbox. Laten we die eens gaan kraken. Die hebben toen een botnet opgezet door iets van 30.000 mensen bij Hives te besmetten met een stukje software. En vervolgens die zijn mailbox laten brute-forcen. Nou, dat lukte op een zeker moment. Een heel sterk wachtwoord was het niet. Maar toen konden ze dus in zijn mailbox. En toen hebben ze dus gepubliceerd dat dat was gelukt. En vervolgens ook wat citaten, geloof ik, uit die mailbox laten zien. Ze hebben mailtjes aangeklikt enzovoort. De rechter heeft daarvan gezegd, op zich is het legaal om te onderzoeken of de mailbox van een bewindspersoon, ook zijn privé mailbox, wel veilig is. Want het is allemaal bekend dat mensen wel eens zaken doen vanaf privéadressen. Dat Sarah Palin verhaal was net in het nieuws toen. Dus dat moet je kunnen onderzoeken als journalist, daar moet je over kunnen publiceren. Maar om dan ook nog eens mailtjes aan te gaan klikken en te gaan lezen, laat staan eruit te citeren, dat gaat te ver. Dan ben je wel strafbaar. Dus wil je aantonen dat iemand zijn mailbox lek is, mag je wel die mailbox openen, maar niet vervolgens mailtjes gaan zitten lezen. Ja, vraag.
Nou, je zei net ook dat ze daarvoor 30.000 computers besmet hebben.
Ja.
Is dat ook nog in de rechtszaak?
Nee, het heeft me hooglijk verbaasd, dat behalve Brenno. Brenno, waar ben je? Dat is een beetje de enige journalist die heeft gesignaleerd van eigenlijk is het echte nieuws. Revue infecteert 30.000 Hives-gebruikers met een Trojan. Ja. Maar dat heeft dus niemand opgepikt. En ik heb geen idee waarom. Misschien omdat de rechter dat niet snapte, of omdat het OM daar geen punt van wilde maken. Of ze dachten van nou, ze krijgen toch al straf genoeg. Het lijkt mij niet de bedoeling om 30.000 onschuldige burgers te betrekken bij jouw onderzoeksjournalistiek. Dus ik denk dat je dan moet zeggen, dan huur ik ergens wat rekencapaciteit om zo dat wachtwoord te gaan bruteforcen of zo. Maar ik denk niet dat je dat kunt doen. Maar ja, is niet op doorgegaan. Ik heb geen idee waarom niet. Maar in ieder geval, je moet dus altijd zeggen van, hoe ver moet ik gaan? Moet ik echt zo ver gaan? Moet ik dit ook echt doen? Of heb ik mijn journalistieke punt al gemaakt? In een heel andere context. De camera van Willem-Alexander en Maxima was ooit gestolen. En in diverse media, zoals de Privé en de Telegraaf, werden er toen foto's gepubliceerd. Onder de kop, hè? Camera gestolen en dit zijn de gestolen beelden. Nou, die zijn ook teruggefloten door de rechter met hetzelfde argument. Openbaarmaking dient geen publiek belang. Het gaat er niet om. Het nieuws is dat die camera is gestolen. Nou, dat is best wel nieuws, want hoe kunnen ze bij de koninklijke familie een camera stelen? Maar om dan foto's te laten zien uit die camera, dat gaat gewoon echt te ver. Dat is niet nodig om je punt te maken. Het is een schande dat de koninklijke familie bestolen kan worden. Oké. Nou, ga ik nog snel eventjes door. Dit was nog een andere. Als je zo'n URL ziet, wat is dan het eerste dat je denkt, dat laat ik dat eens proberen? Nou, dat dacht dus een gebruiker ook. Die had dat geprobeerd. Ja, niet met één cijfer, maar met allerlei cijfers. Die had een mailtje gestuurd naar eBeat en kreeg vervolgens een dagvaarding tegen zich, omdat hij zijn schulden zou hebben gemaakt aan cracken en hacken en computervredebreuken. Ga zo maar door. En dan hadden ze 10.000 euro schades enzovoort enzoverder. Nou, daarvan heeft de rechter gelukkig gezegd, het is voldoende aannemelijk dat dit gewoon een goed bedoelde en onschuldige actie is. En dat is gericht op het belang van de Beat Factory. Dus dat is het bedrijf waar die e-learning software stond. Moet je gewoon begrijpen, oftewel, dit is juridisch voor, wat is dit voor flauwekul, waarom staat u hier? Dus als je gewoon iets denkt, nou, dat kan niet waar zijn en dat blijkt dan toch waar te zijn, ja, dan mag je dat even onderzoeken en dan mag je dat melden. Maar dat wil dus wel zeggen, responsible disclosure, melden aan de personen aan wie het gaat, dus dat bedrijf. Jongens, jullie hebben een probleem, fix dat. Mag je publiceren? Ja, op zeker moment wel, responsible disclosure, als je ze een kans hebt gegeven om daarover verder te publiceren. Nou, in het kader van WikiLeaks zijn er ook allerlei discussies gekomen van, ja, mag dat nou wel? Mag je die documenten op online zetten? Mag je publiceren uit staatsgeheimen? Nou, ik denk dat het in het geval van WikiLeaks mirror wel mag in Nederland. Maar ik geef onmiddellijk toe dat dat een ongeteste stelling is. We hebben een aantal uitspraken in vergelijkbare zaken, bijvoorbeeld stukken van het Openbaar Ministerie, waaruit blijkt dat de hoogste procureur-generaal instructies geeft van: jongens, laat deze man vrij uitgaan. Want persoonlijk vriendje van me. Nou, die interne memo's waren naar een krant gestuurd en die krant had ze gepubliceerd. Dus dat zijn ook gelekte memo's. Daarvan heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gezegd: dit is in het algemeen belang. Mensen moeten weten, hey, er zit iets mis bij het Openbaar Ministerie. Dat moet aan de kaak kunnen worden gesteld. En onder die regel mag je de stukken publiceren waarvan de nieuwswaarde opweegt tegen het belang om die stukken geheim te houden. Dus een WikiLeaks document waar iets nieuwswaardigs in staat en waaruit je eventueel de bronnen wegschrapt omdat daardoor mensen in gevaar kunnen komen, dat mag. De open vraag is: 250.000 stukken in één keer zonder nadere screening. Dat is de grote open vraag waar we met WikiLeaks mee zitten. Ik zie daar een vraag.
Bij WikiLeaks is bekend dat ze over het algemeen met journalisten dus de documenten nakijken. En ja, van die 250.000 heb ik verder nergens begrepen dat er dat niet is gebeurd. Maar ja, het inter memo wat wel bekend is, dat als Assange wordt veroordeeld of eventueel vermoord mag worden, ja, is zo'n inter memo wel strafbaar of niet?
Wat je dan doet is in feite, dan ga je van het hele journalistieke af. Dat is gewoon koude chantage. Dan zeg je gewoon van: als er iets bij mij gebeurt, dan gaan er stukken online waardoor iedereen weet wie jouw bronnen zijn bij daar en daar en daar. Dus dan gaan er mensen dood. Dus ik heb daar heel erg grote moeite mee. Ik snap het wel, want het risico om te verdwijnen, zeg maar, is best wel groot voor iemand als Assange. Maar ja, journalistiek gezien is dit best wel moeilijk uit te leggen.
Ja, en het gaat ook op voor dat het geval dat hij geliquideerd wordt door een overheidsinstantie.
Ja, ik denk dat op een gegeven moment, ik bekijk het dan vanuit juridisch kader, dit is best wel extra judiciair, zeg maar. Op het moment dat je de CIA achter je aankrijgt, heb je andere problemen dan wat de rechter ervan vindt. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt van: voor dat soort extreme gevallen neem ik zelf extreme maatregelen. Maar als je aan mij vraagt, mag dat juridisch? Nee, dat mag niet. Je mag niet een geladen geweer achter je voordeur monteren onder het mom, ja, als er een inbreker naar binnen komt, is zijn eigen schuld. Dat soort dingen mogen juridisch niet. Dat je zegt, ik ben bang dat de CIA achter me aan zit, dus ik heb een paar landmijnen in mijn tuin gezet. Ik kan het begrijpen, maar ja, vraag dan liever niet of dat legaal is. Maar ik snap je punt helemaal. En ik denk, zo'n insurance document publiceren, ik zou daar niet aan meewerken, denk ik.
Oké, dank je.
We hebben dan tijd voor 1 of 2 vragen, denk ik. De jongen daar, met het zwarte shirt.
De jongen in het zwarte shirt.
Betreffende die jongen van die URL van die website. Ja. Zou hij nadien ook een klacht kunnen indienen wegens intimidatie?
Een rechtszaak tegen je krijgen lijkt me niet snel intimidatie. Als de eiser op een of andere manier aannemelijk kan maken van: ja, ik had een grond om dit te beginnen. Volgens mij was je aan het inbreken en probeerde je allerlei valse trucs te doen. Het is niet snel intimidatie. Je zegt van: ik stap naar de rechter. Iedereen heeft het recht om naar de rechter te gaan. En het zou een beetje moeilijk zijn als je te horen krijgt van: ja, als je hierover een rechtszaak begint, krijg je een tegenprocedure wegens intimidatie, chantage of dat soort dingen. Het is dus ook geen chantage om te zeggen: betaal me mijn rekening of ik stap naar de rechter, bij wijze van spreken. Want ja, je hebt gewoon een grond en dan mag je je daarop beroepen. Dus ik denk niet dat dat snel opgaat. Dus nog 1 laatste vraag.
Als je zo'n URL ziet en ja, er staat, je bent leerling daar, het cijfer is 7.5. Is dat niet uitdagen om iets crimineels te doen?
Domheid is helaas niet strafbaar. Voor ons is dit gewoon van: hoe kun je zo stom zijn? Je vingers gaan jeuken om dit gewoon te doen. Rechters, ja, zijn iets meer alfa's, dus die gaan er iets anders mee om. Die gaan in principe uit van de goedheid van de mens. Dus dat je, zeg maar, niet hier hele gekke dingen mee gaat doen, je hele school een 10 geven, maar dat je gewoon zegt: hey, verrek, ik kom mezelf een 8,5 geven. Dat je dan naar de administratie van je school zegt: jongens, jullie hebben een probleem, kijk dit en dit. Dus kaart het aan, geef mensen een kans om te repareren. Pas als ze dat niet doen, dan tip je geen stijl en dan gaan we met z'n allen erop los. Ik dank jullie wel.